moeten we het eigenlijk nog duiden waarover wij nu gaan bellen met Thomas de Kreus. Goedemiddag, Thomas. Hallo.
Goedemiddag. Hallo.
Goedemiddag. We zijn vanochtend wakker geworden met het nieuws dat in Brussel het dreigingsniveau opnieuw is opgetrokken naar 4, het hoogste niveau, om ineens met de deur in huis te vallen. In wat voor een samenleving zitten wij nu eigenlijk?
Ik denk dat we in een samenleving zitten die eigenlijk die denkt van zichzelf als in een staat van oorlog is en die zich ook zo gedraagt. Ik denk eigenlijk, ik noem het zelf een beetje de Israëlisering van onze samenleving. In de zin dat je evolueert als antwoord op terreur naar een samenleving die in toenemende mate lijkt gemilitariseerd te worden, waarin dat het onderscheid tussen politiewerkzaamheden en militaire werkzaamheden compleet vervaagd eigenlijk. Dus je ziet die militairen in de straat patrouilleren net als agenten. Maar je ziet ook een staat die natuurlijk die veel machtiger wordt, die zichzelf allerlei tactieken toe-eigent, die eigenlijk toch wel moeilijk te rijmen zijn met die van die traditionele liberale democratie. En die dus ook haar macht aanzienlijk uitbreidt, net zoals politie, leger, inlichtingendiensten. Dus ik vrees dat dat de richting is waar dat we naartoe gaan. En ook vooral een staat waarin geen politiek meer mogelijk is. Wat je ziet is dat de facto het parlement of het politieke debat of het politieke conflict er wordt opgeschort. Dus je ziet dat bijvoorbeeld het ABVV heeft al zijn acties voor de komende weken opgeschort. Alles van publieke manifestaties wordt afgelast. De klimaatbetoging in Parijs gaat niet door. Ik vermoed, Climate Express wil nu in Brussel betogen, maar de kans is ook reëel dat ook dat niet door zal gaan. Dus je ziet eigenlijk een samenleving die zichzelf on hold zet op politiek vlak, op democratisch vlak, in naam van de bescherming tegen de externe vijand. Nu zo kort na Parijs is dat ergens begrijpelijk, maar ik vrees dat dat permanent zo zal worden. Vandaar dat ik het dus ook die Israëlisering noem, omdat Israël is ook een samenleving die eigenlijk permanent in een soort staat van latente oorlog verkeert, met alle gevolgen van dien voor de kwaliteit van uw democratie, als u daar zelf nog in het geval van Israël kan van spreken, uiteraard.
Je hebt nu enkele dingen gezegd. Laten we eerst en vooral ingaan op die militarisering, want die was eigenlijk al bezig van voor vorige vrijdag. We hadden soldaten in het straatbeeld hier in Antwerpen, maar sinds de vrijdag is dat nog meer geworden, met als misschien hoogtepunt nu de terreurdreiging die verhoogd is in Brussel, maar ook de wedstrijd België-Spanje die destijds afgelast was. En ik neem die erbij omdat men had net aangekondigd dat men soldaten rond het stadion ging zetten en dan las men die af alsof dat ook niet genoeg is. Is dit nu ook niet een paniekreactie vanuit de overheid?
Ik voor een deel wel natuurlijk. Nu, de vraag is ook op zich, die militarisering, werkt dat echt? Wat dat je ziet is dat je daarmee eigenlijk terrorisme niet tegenhoudt. Bijvoorbeeld in Frankrijk en Parijs waren er al militairen in het straatbeeld te zien, al lang trouwens. Dat heeft de aanslagen in Parijs niet tegengehouden. Het is natuurlijk, het is een manier ook om zich in te dekken tegen. Dat kan de staat niet verwijten dat ze niets gedaan heeft. Ik denk dat het vooral ook de manier is om een gevoel van veiligheid op te wekken en om potentiële terroristen effectief af te schrikken. Maar wat je de facto ziet, is dat je terreur daar niet mee tegenhoudt. Terreur valt ook heel moeilijk tegen te houden. Ik bedoel, een individu kan met om het even welk middel schade aanrichten, zelfs met gewoon een auto of zo, door in te rijden op een menigte. Dus zelf al zit je op iedere straathoek een militair, dan nog zal je het risico hebben op aanslagen. Maar ik denk dat het vooral spierballengerol is eigenlijk tegenover de bevolking en ook tegenover potentiële terroristen.
Dan het aspect van de vrijheid en de privacy. Ik denk dat Lisbeth Homans is vandaag die onder andere in de Gazet van Antwerpen zegt dat het gerechtvaardigd is om de privacy een beetje in te perken. Dat is ook iets wat andere regeringsleiders zeggen. Is het nu een rechtvaardiging dat wij wat van onze privacy opgeven als dat veiligheid meebrengt?
Goh, het probleem is, denk ik, dat dat een beetje een vals dilemma is. Omdat natuurlijk... het probleem is in deze tijden van terreur dat je in een soort, of zeker sinds 9-11, zit je in een soort slippery slope, waarbij dat democratische rechten, grondrechten in de liberale democratie steeds verder worden afgebouwd in naam van veiligheid. Nu, het probleem is dat je op de duur in een samenleving zit waarin dat ook een gewone burger geen rechten meer heeft en ook het slachtoffer wordt van een gigantische repressieapparaat. Dus ik denk persoonlijk dat dat geen goede zaak is om bijvoorbeeld privacy te gaan opgeven, et cetera. Natuurlijk, je hebt altijd bijzondere opsporingsmethoden gehad, maar het verschil was vroeger dat je dat veel beperkter kon ingezet worden, dat je daar speciale machtigingen voor nodig had en zo. Dat wordt steeds meer afgebouwd. Dus het wordt steeds meer normaal om eigenlijk bijzondere opsporingsmethoden te gebruiken. In eerste instantie tegenover mensen die verdacht worden van terreur, maar door eenmaal dat die middelen worden ingezet, kunnen ze ook ingezet worden tegenover andere mensen die als bedreiging worden ervaren. Ik denk dan bijvoorbeeld aan activisten of zo, of burgerbewegingen. Daar bestaan ook voorbeelden van. Dus je zit wel met een staat die zijn macht aanzienlijk begint uit te breiden, die heel veel toegang heeft tot inderdaad het privéleven van burgers. En ik denk dat dat nooit een goede zaak is. Bijvoorbeeld, er was het voorstel van Michel onder andere, om bijvoorbeeld mensen die verdacht worden of die beschouwd worden als geradicaliseerd, om die bijvoorbeeld een enkelband te geven. Nu, je moet zich goed voorstellen, dus dan krijg je bijvoorbeeld een enkelband op basis van een geheim dossier waar je zelf geen toegang hebt zonder tussenkomst van een rechter. Ja, dat is wel heel fundamenteel natuurlijk, of dat is een heel fundamenteel principe van een rechtsstaat dat je opgeeft, namelijk dat je niet van je vrijheid kan beroofd worden zonder een eerlijk proces. Ik denk dat het toch echt geen goede zaak is als we die richting uitgaan. Ik hou er ook mijn hart voor vast, want er zullen nog aanslagen volgen. Wat zal het antwoord daarop zijn? Zou daar nog verder in gaan, nog verder in die richting uitgaan? Op de duur zit je dan in een staat die eigenlijk die bijna de natte droom is van de terroristen zelf, namelijk een staat waarin dat de democratie en liberale vrijheden de facto opgeschort zijn. En ik denk dat het niet de bedoeling is dat we daar naartoe gaan. Of dus zoals is niet is de richting die ik zelf voor ogen heb.
Het is interessant dat u de staat van de liberale vrijheden vermeldt, omdat het dus nu blijkt dat het bijvoorbeeld de linkerzijde, die dan tegenreageert, terwijl het dan de liberalen zijn ook wel een beetje kritisch, sommigen toch. We zullen straks met Frank de Bakker praten. Maar dan de meer neoliberalen of neoconservatieven dan, en ook in Oost-Europa, de mensen die dus onder het juk gezeten hebben van het... van de communistische regimes, die doen er vrolijk mee.
Ja, inderdaad. Maar ik denk dat een van de conclusies daaruit is dat echte liberalen dun bezaaid zijn tegenwoordig. En met echte liberalen bedoel ik mensen die de waarden van het politiek liberalisme verdedigen, namelijk de rechtsstaat, persoonlijke vrijheid en die de macht van de staat willen afgrenzen tegenover de burgers. In die zin zijn wij op zijn de meeste democraten liberalen in die politieke zin, namelijk dat je bepaalde grondrechten en vrijheden hebt die in de grondwet zijn opgelegd en dat je die beschermt. Dat je zorgt dat de staat niet te machtig wordt. Ik denk dat elementair is natuurlijk, daar begint het mee. Dan kan je natuurlijk discussiëren over economisch liberalisme, et cetera. Maar dat politieke liberalisme is essentieel. Dat is al de sokkel waarop democratie rust. Namelijk dus die rechten en vrijheden die in de grondwet staan. En wat zien we? Dat die dus wel degelijk steeds meer onder druk staan. En naarmate dat je dat oorlogsklimaat opklopt, is dat ook makkelijker om die te gaan opschorten. Voor het Frankrijk nu zit in een noodtoestand. Een noodtoestand wil zeggen dat men bijvoorbeeld geen huiszoekingsbevel meer nodig heeft in Frankrijk. Dat wil zeggen dat men geen huiszoekingsbevel nodig heeft om huiszoekingen te doen. Dat wil zeggen dat men de pers kan controleren. Dat is een situatie die nu 3 maanden zal gehandhaafd blijven in Frankrijk. Maar dat wil dus wel zeggen dat Frankrijk de facto 3 maanden lang eigenlijk een dictatuur is. Je hebt geen vrije pers meer, er zijn geen huiszoekingsbevelen meer nodig. Dus je kan overal binnenvallen als men dat nodig acht. Dat is wel heel fundamenteel. Als dit verder uitgebreid wordt, dan geef je heel fundamentele rechten op.
Het wordt dan gerechtvaardigd vanuit vanuit de staat van oorlog waarin wij ons in bevinden, door bijvoorbeeld een president Hollande van Frankrijk. Ook ook wel opvallend dat dat iemand is van de PS daar. En dan komen we eigenlijk uit bij, natuurlijk het, om een bruggetje te maken naar het volgende. Net als na de aanslag in januari werd dan door de rechterzijde direct met de vinger gewezen naar de linkerzijde. Je hoort wel rechtse retoriek hier en daar bij mensen van de linkerzijde bijna binnenslepen. Wat kan het antwoord zijn van de linkerzijde op hetgeen wat nu gebeurd is en hetgeen wat gedaan moet worden?
Wel, een heel goede vraag, denk ik. Wel, mijn voorlopige antwoord daarop zou zijn, ik denk wat links moet doen, is de samenleving verdedigen. En wat ik daarmee bedoel is, het is heel interessant, IS heeft een aantal maanden geleden een propagandatekst verspreid waarin men letterlijk aangeeft dat men de grijze zone in de samenleving wil vernietigen. Wat bedoelt men daarmee? Ieder die nog niet behoort tot een kamp van de twee extremen, die wil men in een van die twee kampen duwen door een klimaat van spanning te gaan creëren. Wat IS in feite wil, is een burgeroorlog tussen moslims en niet-moslims in Europa door het plegen van dat soort aanslagen. Dus men hoopt eigenlijk dat Europeanen ofwel in het kamp van extreem rechts ofwel in het kamp van IS zullen gedreven worden. Ik denk, onze taak is net om die grijze zone ten alle prijzen te gaan beschermen. Om uit te gaan van het idee dat eigenlijk 99,9% van de mensen in onze samenleving eigenlijk gewoon een normaal leven wil leiden met voldoende vrijheden, met voldoende rechten en zich eigenlijk helemaal niet aangetrokken voelt tot die heel extreme zijden. En dus ik denk dat we de samenleving zelf, de vrije samenleving zelf, moeten verdedigen. En een tweede iets, en moeten blijven verdedigen. En eigenlijk daarvan een soort nieuwe 99% maken. Een tweede punt is, denk ik, we mogen ons ook niet laten vangen in die oorlogsretoriek. De politieke conflicten die er zijn, mogen we niet vergeten. Het sociaal conflict bijvoorbeeld zal blijven spelen. En er is geen reden om dat nu plots te gaan opgeven in naam van terreur of in naam van een externe vijand, omdat je dan ook ergens die externe vijand laat winnen. Dus mijn boodschap zou ook zijn van geef de politiek niet op. Unanimiteit in het parlement en in de politiek is nooit een goede zaak, want dan bestaat de politiek de facto niet meer als je ervan uitgaat dat politiek debat is en conflict. Dus dat zou ook mijn boodschap zijn voor de linkerzijde in het algemeen, dan van geef de politiek niet op. Het is niet omdat we nu met een vijand zitten die ons aanvalt of dat we met terreur zitten, dat we iedere vorm van politieke conversatie of van politiek debat moeten gaan opgeven. Ik denk zelf ook eigenlijk niet dat terreur, en dat klinkt misschien raar in deze context, maar ik denk niet dat terreur het allerbelangrijkste probleem is op dit moment in België en in Europa en misschien zelfs in de wereld. Ik denk bijvoorbeeld dat klimaatverandering wel degelijk nog steeds een belangrijker probleem is. Maar wat je ziet, is bijvoorbeeld naar aanloop van de top in Parijs, is dat debat volledig wordt weggevaagd. Dat is een slechte zaak. Ik denk dat we vanuit bewegingen, vanuit activisten, dat soort thema's nog steeds opnieuw op de kaart moeten zetten en niet alles moeten laten monopoliseren door dat veiligheidsdebat, door terreur. Want er is natuurlijk ook hetgeen wat terroristen willen, namelijk dat zij het hele publieke debat beheersen, dat zij de hele politieke agenda beheersen. En dat geeft je uiteindelijk ook heel veel speelruimte. Uiteraard, dat is niet gemakkelijk, dat is niet evident, maar er moet wel het doel zijn waar we naar streven, denk ik.
Er wordt heel vaak ook, je hebt daar ook naar verwezen natuurlijk, naar het wij-zij-verhaal dat men vanuit terroristische zijde dan probeert op te starten. Maar dan wordt er bijvoorbeeld wel in een ander wij-zij-verhaal getrapt, namelijk dat van wij wijzen naar Molenbeek en dat is ons scapegoat. Of Europa die wijst naar België als het zwarte schaap van de klas. Dat is allemaal heel aantrekkelijk, maar hoe kunnen we daar dan tegenin gaan?
Wel, ik denk door een andere wijzij te creëren. Ik bedoel, iedere politieke verhouding is altijd een wijzij. De vraag is, wat voor wijzij schuif je naar voren? En zoals ik zeg, ik denk dat progressieve krachten zich moeten bundelen. En in eerste instantie misschien moeten we streven naar het uitbouwen van een nieuwe soort vredesbeweging. Een beweging die nee zegt tegen terreur, maar die ook nee zegt tegen een staat die zich te veel macht eigen die nee zegt tegen een extreem rechtsdiscours dat opkomt. En misschien moeten we in Vlaanderen gaan naar een soort bundeling van verschillende bewegingen die nu bestaan en een heel krachtige coalitie maken, een soort vredesbeweging, en die de samenleving zelf, de vrije samenleving zelf, beschermt. Ik denk dat een... Allee, en ik zie ook wel wat bewegen op het terrein, op dat vlak. Dus ik denk dat een heel interessante piste moet zijn, dat we echt moeten een heel kordate, krachtige vredesbeweging opstarten. En dan het zij is dan het terrorisme, maar ook... de staat en een extreemrechtse retoriek die een ander wijze wil naar voorschrijven.
We gaan bijna moeten afsluiten, Thomas, maar toch heel specifiek nu de media focust heel hard op eender welke bommelding enzovoort enzovoort. Dus terwijl wij aan het spreken zijn, is er nu weer een bommelding in een winkelcentrum in Capelle die als breaking news push notification wordt gepusht door de Gazet van Antwerpen. Ja, welke rol spelen de media hierin? Je zou bijna die cartoon waarin dat wordt voorgesteld om de tv uit te zetten, om angst tegen te gaan, gelijk gaan geven.
Ja, dat klopt wel. De media is, speelt eigenlijk de rol van een soort angstcatalysator uiteraard. Hè. Maar dat is ook eigenlijk een klassiek patroon, want je ziet na grote terreuraanslagen, dan krijg je een periode van naschokken, van paniek, waarin er waarin het minste geringste wordt kun je misschien wel ongelukkig, maar wordt opgeblazen tot gigantische proporties. Ik denk dat is een klassiek patroon dat je ziet, maar inderdaad, de media is daar ook verlekkerd op natuurlijk. Om het nu heel prozaïs uit te drukken, natuurlijk, dat soort berichten trekt veel kliks aan en kliks zijn inkomsten. Dus uiteraard is de media daar ook verlekkerd op. Nu, let op, hetzelfde zie je ook via sociale media. Hè. Dus mensen, dus ook gewoon, het is in de aard van de mensen om daaraan bij te dragen en daarop in te zetten. Maar het is ook ergens normaal dat er na het soort aanslagen zoals die in Parijs, dat er gewoon een algemene paniek ontstaat en dat mensen dat ook, toch een deel van de mensen dat blijft cultiveren, inclusief de media. Maar de media speelt wel degelijk effectief een rol van katalysator en je zou ook kunnen inzetten op een berichtgeving die matigt en die ook zaken in perspectief plaatst. En dan mis ik toch wel persoonlijk heel erg. Ik denk inderdaad dat er te veel wordt opgeklopt, dat er te veel paniek wordt gecreëerd, maar ook door de politiek evengoed. Ik vraag me af of het echt nodig is met hele konvooien militairen nu in Brussel te gaan rondrijden. Het is een vorm van paniekzaaierij ook natuurlijk. En het zou leuk zijn moesten sommige media ook de zaken meer in perspectief plaatsen. Dit soort dingen zijn ook niet per definitie nieuw. Ik bedoel, de jaren 70, 80 in Europa kennen we ook dit soort van terrorisme, dit soort van maatregelen. Dus het is niet... Het is niet dat het per definitie nieuw is, omdat we nu per definitie in de derde wereldoorlog zitten, zoals sommigen zelf serieus zeggen. Dus misschien moeten we ook af en toe kunnen relativeren en afstand nemen. Maar in een korte periode na een aanslag is natuurlijk moeilijk ook.
Oké, bedankt Thomas de Kreus voor dit gesprek. En we verwijzen ook door naar de site van De Wereld Morgen, waar af en toe toch ook wel een analyse hierover wordt gepubliceerd,
ja,
lijkt me.
Ja, dat klopt, inderdaad.
Goed, Thomas, nog een goed weekend. Hè.
Ja, voor jou ook.
Ja, dag.